Hartelijk welkom gemeente in deze eredienst waarin voorgaat dominee Vroegenewij uit Lexmond. De schriftlezing voor deze dienst is genomen uit 2 Timotheus 2. De kerkdiensten voor volgende week zondag, in de ochtenddienst van 9:30, zal dominee Voets voorgaan. En in deze dienst verwachten we ook mensen met een gehoorbeperking. En na afloop zal er koffiedrinken zijn in Ebenezer. In de avonddienst van 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. Vanavond zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor Somos Diakonos. En dit betreft hulp aan vluchtelingen in Colombia. Dit is een actie in het kader van project 1027. De tweede collecte is voor de kerk. Volgende week is er een derde collecte die bestemd zal zijn voor Ebenezer. Collecten worden hartelijk bij u aanbevolen. De voorzang is vanavond Psalm 34, vers 11. De Heer verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. De kerkenraad wens ieder een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Nieuw zijn uw goede tierenheid en barmhartigheid. Elke morgen. Groot is uw trouw. Klaagliederen 3 vers 23. Gemeente, laten we met elkaar zingen van die trouw van de Heere waar het vanavond over gaat. Vanuit Psalm 111, vers 1 en 5. Om de Heere ze loven voor zijn trouw tot in eeuwigheid. Psalm 111, vers 1 en 5. Deze zondagavond belijden wij het geloof, waarin we ons verbonden weten met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En dat doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, 12 artikelen. En als amen erop zingen we Psalm 27, vers 7. Zonder dit geloof, waar zou dan je hoop, je moed, je kracht vandaan komen? Zeker als je het zwaar te verduren hebt. Maar, zo gaat het tweede gedeelte, God is getrouw, de bron van alle goed. Dat zingen we onszelf in en naar de Heere uit. Psalm 27, vers 7. Nadat we het geloof hebben beleden. En spreekt u en jij die dit geloof met mij in het hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Maar die op de derde dag is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof de Heilige Geest, in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we bidden om de leiding van de Heilige Geest in deze dienst. God van trouw, u die nooit verandert. Tot u komen wij als uw gemeente. Heilige Vader, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. En we danken u dat u ons ook vanavond samen roept. En samen doet komen hier in de kerk en zij die thuis met ons verbonden zijn, om deze dienst uit uw hand te ontvangen. Een dienst waarin u zelf ons ontmoet en begroet met genade en vrede. In een wereld, Heere God, waar die vrede zo onder druk staat. En waar genade en genadig zijn niet vanzelf spreekt. Maar daarvoor komen wij tot u. We danken u dat dat uw woorden zijn. En dat ook vanavond in een stralende zon de deuren van de kerk openstaan. Uw trouw schittert op deze dag. De opstandingsdag van Jezus Christus, onze Heer. Dat we dat zullen blijven gedenken. En als we zo uw woorden lezen. En we bidden u daarin. Dat uw Heilige Geest in ons midden bent. Opdat het als woorden van u tot ons doordringt. Onze oren binnenkomt. En we daarin u zien. En dat u zo in ons hart ruimte schept voor uzelf. En dat u zo ons vormt om ons aan u toe te vertrouwen. En ons leven daarvan een getuigenis te laten zijn. We danken u dat we mogen weten dat er een God is die zijn trouw behoudt. Door alle generaties heen. Dat u dat door alles heen belooft. We belijden u dat ook dat alleen ons houvast is. Want Heere God, als het van ons afhangt, wie zijn wij? Laat dat tot ons doordringen, om des te meer ons vertrouwen op u te stellen. Laat zo in deze hele dienst die ontmoeting er zijn tussen u en ons. Die levende werkelijkheid, dat u door uw Heilige Geest in ons midden bent, naar uw belofte. En dat in de verkondiging door mensenwoorden heen u zelf spreekt en we daarin uw stem vernemen en u zelf ontdekken. Opdat deze dienst zal zijn tot eer van uw heerlijke naam, die in de hemel volmaakt geprezen wordt. En laat op aarde daarvan een echo zijn. En daarmee ook hier in Brugge. Opdat u uw gemeente bouwt in geloof, hoop en liefde. Dat u het tot heil doet zijn van een ieder van ons. En door ons heen van hen die u ons doet ontmoeten. Zegen een ieder die in deze dienst een taak heeft. Geef wat daarvoor nodig is. En wees overal waar mensen in uw naam samen zijn. In welke omstandigheden dan ook. In vrijheid. Onder dreiging van oorlogsgevaar en oorlogsgeweld. Uw kerk in vervolging. Waar het niet vanzelf spreekt om samen te kunnen komen en een ongestoorde dienst te hebben. Maar bijzonder bidden we, Heere God, dat u heel nabij bent. Die elkaar helemaal niet kunnen opzoeken op deze opstandingsdag. Omdat ze in een gevangenis of strafkamp zitten of geen ander contact met christenen hebben. Spreekt u tot hun ziel. Dat u de levende bent. En laat zo uw kracht in zwakheid volbracht worden. We vragen dat uit genade. In de vergeving van onze zonden. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, we lezen vanavond, zoals gezegd, uit 2 Timotheus 2. Het eerste gedeelte daarvan, vers 1 tot en met 13. Een brief van Paulus aan Timotheus. De volgende generatie voorgangers, zijn geestelijke zoon zoals hij hem ook noemt. En Paulus die schrijft die brief vanuit de gevangenis in Rome. En Timotheus is in Efeze, maar daar is ook genoeg aan de hand. Een brief dus in grote druk en dreiging geschreven. En de bedoeling is dat het als het ware daarmee ook voor Timotheus een aansporing en een aanmoediging is van, ook al zijn de omstandigheden niet eenvoudig, hou vol in het geloof. Zo klinken ook de aansporingen in dit gedeelte. Al zijn er ook andere voorgangers die eigen baasjes zijn en geen dienaren van Christus. Houd je oog op hem gericht. 2 Timotheus 2 vers 1 tot en met 13. Waarin de brief klinkt. U dan, mijn zoon, letterlijk mijn kind, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Leid verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten genieten, in de vruchten delen. Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heer u inzicht geven in alle dingen. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evangelie. Daarvoor leid ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen, met eeuwige heerlijkheid. Dit is een betrouwbaar woord, want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Tot zover de schriftlezing. Als het ware, het hele gedeelte komt in de preek aan de orde, maar het loopt uit waar het ook in dit gedeelte op uitloopt, vers 13. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw, want hij kan zichzelf niet verloochenen. En het thema van deze dienst is vertrouwen op de trouw van God. Die trouw van God is de basis. En vraagt erom, en roept als het ware ons ertoe op, om daar ons vertrouwen op te stellen. Vertrouwen op de trouw van God. Daar staan we bij stil. Daar gaan we ook van zingen. Psalm 37, vers 2 en 3. Om in alles op de Heere uw betrouwen te stellen. En alleen te bouwen op de trouw van God. Je welvaart, je hele leven. Psalm 37, vers 2 en 3. aansluitend aan de verkondiging zingen we Psalm 89, de versen 4 en 7. Opnieuw een psalm die zingt van Gods trouw, zijn onbezweken trouw, in welke situatie dan ook. Als het gaat over de trouw van God, dan is het niet zo moeilijk om daar psalmen bij te vinden. Blijkbaar is dat iets wezenlijks. Daar staan we vanavond bij stil. Zonder dat het verder genoemd wordt, Psalm 89, vers 4 en 7. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ook hier zullen velen het woensdagavond bewust hebben meegemaakt. De dodenherdenking. Ik weet niet of dat er in Bruchem een bepaalde bijeenkomst daarvan is. Een monument waar je bij samenkomt. Maar anders is het in ieder geval dat je het op de Dam kunt volgen. Of op andere plaatsen. Een bijzonder moment voor het hele land. Zeker dit jaar. Met de werkelijkheid van de oorlog in Oost-Oekraïne. Die verschrikkelijke situatie. En ik weet nog dat ik als kind, toen woonden we in Ochten, meegenomen werd naar de dodenherdenking in Renen, op de Grebbeberg. Een van de grotere plaatsen in ons land. En die indrukken, die vergeet ik nooit meer. In zo'n week komen ze ook weer terug. Duizenden mensen die daar bij elkaar zijn. Militairen die strak in het gelid staan. En bij wie je niks op het gezicht kunt aflezen. Bewogen nauwelijks. Het spelen van de Last Post. En dan die 2 minuten stilte. Waarin duizenden mensen stil zijn. En je alleen de vogels in het bos hoort. Stil. Om stil te staan bij hen die hun leven hebben gegeven. Of bij wie het leven heeft gekost. Voor de vrijheid. En als je daar op de Grebbeberg staat, dan zie je honderden graven. Aan de overkant van de straat. En daarvoor een groot monument. Een groot kruis. En onder dat kruis een brede steen. En in die steen staat gegraveerd de vaderland getrouwen. Rondom dat monument werden al die kransen gelegd. Na die stilte. En nadat het Wilhelmus werd gezongen. Kwam erachter dat aan de andere kant van die steen de rest van die zin staat. De voorkant de vaderland getrouwen. En de achterkant blijf ik tot in de dood. Stukje uit het Wilhelmus. Wilhelmus van Nassau ben ik van Duitse bloed. De vaderland getrouwen blijf ik tot in de dood. En dan liep je daarna langs die graven en dan keek je erop. Jonge mannen, veelal, 20, 21 jaar. Soms een wat oudere officier. Van een jaar of 40. En zeker, nu je de oorlog in de Oekraïne op het netvlies hebt, grijp dat aan. Trouw blijven tot in de dood. Nou, dat is niet zomaar door mensen bedacht. De dichter van het Wilhelmus kende de Bijbel. En hij zal ongetwijfeld aan Openbaring 2 vers 10 hebben gedacht. Wees getrouw tot in de dood. En ik zal u geven de kroon van het leven. Daarom ook de kranslegging. De krans, de kroon. Die hebben dezelfde betekenis. En naar mijn overtuiging God dat ook voor Willem van Oranje. En in zijn strijd in de 80-jarige oorlog. Dat er meer op het spel stond dan de nationale vrijheid. Dat het er ook ten diepste om ging. De vrijheid voor het woord van God. Om dat te bevrijden van de misstanden die er heerst in de Rooms-Katholieke Kerk. Nou, daar gaat het Paulus ook om. In deze woorden die hij schrijft aan Timotheus. Hij roept Timotheus op tot volharding. Wees trouw. Dat is de weg naar Gods toekomst. Dat is de weg waarin je leeft van Gods trouw. Paulus die schrijft deze brief helemaal aan het einde van zijn leven. Als hij gevangen zit in Rome. In Handelingen schrijft Lucas over die situatie. En daar lijkt die gevangenschap wel mee te vallen. Hij heeft huisarrest. Een soldaat bewaakt hem. Maar hij kan allerlei mensen ontvangen. Maar als je hier leest wat Paulus erover schrijft, dan zegt hij: ik ben geboeid. En ik word behandeld als een misdadiger. Een crimineel. Hetzelfde woord wat alleen maar verder gebruikt wordt voor de misdadigers met wie Jezus gekruisigd wordt. En Paulus weet, dat staat mij ook te wachten, mijn executie. In hoofdstuk 4 zegt hij het. Mijn ontbinden is aanstaande, ik word geofferd. En wat niet minder heftig is, dat er vele van de gelovige vrienden hem de rug toekeren. Bij hem vandaan gaan. Terugkeren naar een leven zonder Christus. Op een paar na. En daarom schrijft hij deze brief, om Timotheus te vragen naar hem toe te komen. Nu het nog kan. En ondertussen schrijft hij niet alleen: Timotheus, kom snel. Maar schrijft hij ook allerlei bemoedigingen en aansporingen. Ja, want als je het zelf zwaar te verduren hebt, dan weet je wat je nodig hebt en wat een ander nodig heeft als hij het ook zwaar heeft. Nodig om de dingen vol te houden. En wat moet je dan volhouden? Welke strijd voer je als soldaat van Jezus Christus, zoals hij het noemt in vers 3? Nou, allereerst waar hij mee begint. Vers 1. Mijn kind, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Jezus Christus is. Eigenlijk staat er een werkwoord dat bedoelt: wees telkens weer gesterkt. Begin elke dag opnieuw met die genade. Met het goede van God. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Besef dat elke dag weer. Ook als je zelf faalt en als het bij jezelf aan moed en kracht ontbreekt. Genade, daar begint Paulus mee. Daar begon hij in hoofdstuk 1 mee. Hij zegt: door die genade van God zijn we geroepen. Het heeft koning Jezus behaagd ons als zijn soldaten in dienst te nemen. En dat is niet omdat wij zelf kunnen, maar omdat hij ons ervoor opleidt. Zodat we verdrukkingen kunnen verdragen. En met elkaar kunnen meelijden. Want het heeft Paulus diep geraakt. Dat er broeders zijn die zich van hem afgekeerd hebben. En hem alleen hebben laten lijden. Sterk in de genade. Dat heb je nodig als je het zelf niet meer in de hand hebt. Als kwade machten sterker zijn en je tegen een overmacht moet vechten. Ook dan maakt Gods genade het verschil. Dat is de ervaring van Paulus zelf. Een engel van Satan die beukte hem voortdurend. Het was een scherpe doorn in zijn vlees, in zijn lichaam. En die wil je weg hebben. Daar heeft Paulus voor gebeden. 3 maal staat er. Voortdurend betekent dat. Hartstochtelijk. Maar het gebeurde niet. Hij ging er niet uit. Maar dit was Gods antwoord. Mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Die kracht van Gods genade heeft Paulus zelf geproefd. En hij beveelt Timotheus en ons aan: laat je daardoor sterken. Laat je niet door kwaad meeslepen. Maar volhard, ook als het niet meevalt. Ja, en als Paulus het dan toch over een soldaat heeft, dan gaat hij gelijk verder met dat beeld van een soldaat. En dan komen er nog twee andere beelden bij in de volgende verzen. De atleet en de boer. En hij zegt, van die soldaat kun je leren gericht te blijven op je doel. Namelijk de vijand weerstand bieden. Dat waar ze in Oekraïne zich toe geroepen weten, de mannen. En dan moet je ondertussen niet ook nog zelf verantwoordelijk zijn wat je moet eten en drinken. Je levensonderhoud. Daar moet je ook niet je tijd aan besteden. Ik hoor er een echo in van de Heer Jezus in Matthäus 6. Wees niet bezorgd over eten en drinken en kleren. Maar zoek het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En koning Jezus die zorgt er wel voor dat je genoeg hebt om van te leven. Maar wees erop gericht tot eer van hem te leven. Net als een soldaat dat zijn bevelen opvolgt van zijn meerdere. Tweede beeld wat hij gebruikt is de atleet. Die moet zich aan de spelregels houden. Want anders stelt je prestatie niet. Dan word je gedisqualificeerd. Houd je zo aan de regels van God, laat Paulus weten. De principes van het koninkrijk. De basis daarvoor horen we elke zondagmorgen in de 10 geboden. En in de samenvatting die de Heer Jezus geeft. En de verdieping zou je kunnen zeggen, lees je in de bergrede, waarin de Heer Jezus het nog meer toespitst. En op allerlei manieren klinkt dat door. En wat is de kern daarvan? Dat je leeft, zo zegt het formulier van de doop, in een nieuwe gehoorzaamheid. En die gehoorzaamheid die begint ermee dat je innig verbonden bent met God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat je hem vertrouwt en lief hebt met heel je bestaan. En dat je daarom nee zegt tegen al datgene wat dat in de weg staat. Datgene in jezelf, waar je de geest mee uitblust, maar ook het kwaad om ons heen. Maar als je zo vanuit de principes van God zoekt te leven, als je volgens de regels speelt als de atleet, dan krijg je de krans van de overwinning. De kroon. De medaille. En die is niet alleen voor de beste. Niet alleen voor degene die als eerste over de finish komt, om maar even de hardloopatleet in beeld te brengen. Nee, Paulus zegt verder in hoofdstuk 4, als hij over zijn eigen einde heeft, dan zegt hij, die krans, ik vertrouw erop dat die voor mij daar ligt. Maar niet alleen voor mij, maar voor al degenen die zijn verschijning hebben liefgehad. Dus voor iedereen die uitziet dat de Heer Jezus terugkomt en zijn toekomst definitief aanbreekt. Een tweede beeld, de atleet. Voor de sporters onder ons spreekt het des te meer aan. Het derde, van de boer voor de telers onder ons. Een boer moet hard werken, zegt Paulus. En zeker in die tijd, als je het land handmatig moet bewerken, is dat zwoegen. En dan kun je wel eens zuchten. En dan kun je wel eens de neiging hebben om ermee te stoppen. Maar, zegt Paulus, al is het hard werken, als boer ben je wel de eerste die deelt in de vruchten en die daarvan kan genieten. Dat is de beloning en die maakt het goed. Daar word je blij van. Ja, ik zat te denken, wat ik om me heen hoor in Lexmond en andere plekken, voor boeren is dat wel juist het schrijnende. Dat je ontzettend hard kunt werken. Maar dat je moet afvragen wat je er aan overhoudt. En dat je soms helemaal van niks doet. Drie beelden dus. Van de soldaat, van de atleet en van de boer. Bedoeld om elkaar aan te vullen en om ze concreet te maken, met voorbeelden duidelijk te maken wat het betekent om een goed soldaat van Jezus Christus te zijn. En Paulus zegt in vers 7, denk er maar rustig over na. En God zal je wel inzicht geven in al die dingen. Om erover na te denken wat het betekent om vol te houden in geloof. Ook al is het een strijd. Met jezelf en met anderen om je heen. Een strijd om werkelijk mee te lijden. Met hen die lijden. Al zijn er anderen om je heen die afscheid van je nemen. Omdat ze daar niks meer mee hebben. En vanaf vers 8 klinkt nog veel meer. Wat helpt om te volharden als soldaat van Jezus Christus? Want je kunt zeggen, het is wel mooi dat die krans beloofd wordt. En dat je de vrucht toegezegd krijgt. Maar dat is er nog niet. Dat is nog ver weg. En je weet niet wat er nog allemaal op je weg komt. De toekomst kennen we niet. Maar het verleden wel. En het helpt om daaraan te denken. En dan vooral dat ene wat hij in vers 8 noemt. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Letterlijk staat er, houd telkens weer in gedachten Jezus Christus opgewekt uit de doden. Dus zowel Jezus zelf in gedachten houden, als het feit dat hij de dood heeft overwonnen en de dood voorbij is. Vergeet dat keerpunt in de wereldgeschiedenis niet. Ook nu we 3 weken na Pasen zijn, is dat nog even wezenlijk. Dat punt, wat voor de discipelen zo van betekenis is geweest, toen ze ervoor stonden, daar bij het kruis en die dagen daarna, was alle hoop bij hen verdwenen. Het leek over en uit. Teleurgesteld. Het kwaad heeft toch het laatste woord. Ze waren verward. Totdat op die eerste dag in de week Jezus zelf aan hen verscheen. Met de littekens van het kruis. Als een levende, die staat. Hij, die mens Jezus, uit het geslacht van David, schrijft Paulus. Hij, die zijn vaderland, het koninkrijk van God, trouw bleef. Tot in de dood. En zo de overwinning heeft behaald. De koning. Die niet zijn leger de dood injaagt. En dan zegt, er is geen grotere liefde dan dat je je leven geeft voor je broeders. Zo citeerde Poetin hem. Nee. Jezus zegt dat niet over anderen. Hij zegt het over zichzelf, Johannes. Niemand heeft grotere liefde dan die zijn leven geeft voor zijn vrienden. En daarom geef ik mijn leven voor u, voor jou. En ook voor Paulus was zijn verwondering. Een schrijver had dat ook geschreven aan Timotheus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Van wie ik de ergste ben. Maar omdat hij daarvoor gekomen is. Omdat hij zijn leven gegeven heeft. Mag ik weten, zegt Paulus. Dat hij mij eeuwig leven geeft. En Timotheus. Ik ben aan het eind van mijn leven. Ik heb van alles meegemaakt. Maar ik ben het bewijs. Dat als je dat in gedachten houdt. Dat je dan de moed niet opgeeft. Want hij is uit de doden opgewekt. In dat vertrouwen heb ik geleefd. En kun je leven. Die boodschap van de gekruisigde en opgestane Heer. Het is wel de reden dat Paulus gevangen zit, want daarom leid ik verdrukkingen, zegt hij, en zit ik in de boeien. En weet hij en rekent hij erop dat dat zijn leven zal kosten. Maar als Paulus geboeid is, zegt hij er gelijk achteraan, maar het evangelie is niet gebonden. Dat zal ongehinderd doorbreken, overal doorheen. Dat zal heel de wereld overgaan. En uit alle volken zullen mensen daar hun vrede in vinden. De uitverkorenen, die zal God weten te bereiken, erbij roepen, opdat zij in zijn zaligheid zullen delen. Die toekomst van God, die komt. En al worden er zendelingen tegengehouden, al worden ze vastgezet, dan blijft het woord doorgaan. Tot in de meest gesloten landen. Ik sprak vorige week iemand. Die gaat wel eens naar, die zit eigenlijk zendeling in China, en dan gaat ze wel eens naar Noord-Korea. En dan kun je niet evangelist zijn. Je kunt er wel aan de universiteit studeren. En je kunt er wel als christen zijn. En je kunt wel in je hart bidden. En dat was de weg. Om daar te zijn. Maar ja, toen corona kwam was het voorbij. Ze is naar Nederland gekomen en al meer dan 2 jaar in Nederland. Ik zeg, hoe is dat nou voor jou? Nou, ik vind het wel moeilijk, zei ze. Maar ik ben de laatste maanden aan het leren. Al kan ik daar niet heen, God is er wel. En het verrassende is, de vraag naar Bijbels uit Noord-Korea is op dit moment vele malen groter dan daarvoor. Wel 4 keer zoveel. Al word je geboeid of tegengehouden, het woord van God is niet gebonden. En door de Heilige Geest vindt het zijn weg naar harten van mensen. Laat mij dan maar boeien dragen, zegt Paulus. En laat je voor zulke dingen ook niet ontmoedigen, Timotheus. Maar houd in gedachten en houd voor ogen dat Christus is opgestaan. Doe het maar heel concreet. Als je zelf elke morgen opstaat, uit bed komt. Dat je dan even realiseert. Ook voor deze dag geldt het. Christus is opgewekt uit de doden. Ja, want het is nog steeds volop van betekenis wat er toen en daar gebeurde. Dat staat niet op zichzelf. Evenmin als het op zichzelf staat dat hij aan het kruis is gestorven. Daar eindigt Paulus mee als hij dit stukje afsluit. Vers 11 tot en met 13, waarvan hij zegt, dit is een betrouwbaar woord. Dit is iets waarvan ik overtuigd ben geraakt. En van belang vind om het door te geven. En in dat stukje klinkt 4 keer, als het ene, zo ook het andere. Als we met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Dat is het eerste wat hij dan noemt. Met hem gestorven of letterlijk meegestorven. Zoals Paulus dit aan Galaten schrijft. Ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Op Golgotha is met mijn zonde afgerekend. Door mijn zonde te belijden, de toevlucht tot de Heer Jezus te nemen, mag je erop vertrouwen dat hij het goed gemaakt heeft. En dat heel mijn schuld en al mijn falen door hem is verzoend. Waar je de zonde bedekt, ben je niet voorspoedig. Maar wie ze belijdt, die mag weten dat Christus gestorven is tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Zoals het in het avondmaal klinkt. En de doop die wijst daar ook op. Dat is de afwassing van onze zonden. En in Romeinen schrijft Paulus, wij zijn dan met Christus gestorven. Door de doop. In de dood. Daarom die doop als een fundamenteel begin in het besef dat je bij Christus hoort, van hem bent, om daar in geloof ja en amen op te zeggen. door de doop. Hoor je bij het Koninkrijk van God? Zo klinkt in dat formulier. En weet, in dat Koninkrijk kan het kwaad niet meer komen. Die machten hebben het al verloren. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. En tegelijk, het kwaad is er nog wel. En vraagt om het daarin uit te houden. Om het kwaad te verdragen. En daarbij helpt het besef. Maar Christus heeft het ook verdragen en ermee afgerekend. En daarmee ten diepste haar macht weggenomen. En dat geeft nu al troost en hoop. Hoop ook voor hen die in geloof ontvallen zijn. Hoe lastig ook om dat te geloven. Daarom de oproep, houd dit telkens in gedachten. Zodat je weten mag, het tweede gedeelte, als je met Christus gestorven bent, zullen we ook met hem leven. Dat is toekomst. Het is er nog niet ten volle. Maar het komt, zo zeker als dat eerste ook is. En zo zeker als Christus is opgewekt. Dus het eerste als. En dan het tweede. Wat je als soldaat van Jezus Christus kunt doen. Twee dingen. Volharden of verloochenen. Vers 12. Volharden. Hetzelfde woord als in vers 10 gebruikt wordt bij verdragen met alles wat erbij hoort. Dus volhouden om te geloven. Om Jezus Christus te belijden. En om hem te behagen als soldaat in zijn dienst. Om naar zijn principes te leven. Om te werken in zijn wijngaard. Ook als het moeite kost. En ook hier is een tweede deel. Dat is niet voor niets. Maar dat loopt uit op met hem regeren. Dat je mag delen in zijn rijk van recht en vrede. In zijn nieuwe wereld. Zonder oorlog. Zonder zonde. Zonder kwaad. Zonder bloed, zweet en tranen. Is dat niet iets om naar te verlangen? Maar er is ook een andere kant. Dat je als soldaat deserteert. Het bijltje erbij neergooit. Dat je afvalt van het geloof. Seculariseren noemen we dat. Dat God als het ware uit je leven verdwijnt, uit je zicht verdwijnt en hij er niet meer toe doet. Of zoals Paulus een stukje verderop in deze brief schrijft. Demas, die heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Iets wat heel de Bijbel door als een waarschuwing genoemd wordt. Onderweg in de woestijn klonk het al. Deuteronomium. Waar de Heere God zegt, als jullie dan straks in het beloofde land komen. Dat goede land van overvloed, van welvaart, van melk en honing. En als je het daar dan goed hebt. Vergeet dan mij niet. Laat je niet door hoogmoed inpakken. Om te denken, ik kan het zelf wel. Ook Jezus waarschuwt ervoor. Daar heeft Paulus het van. Hij zegt in Matthäus 10. Wie mij verloochent voor de mensen, zal ik verloochenen voor de Vader. Ja, als je niets met mij hebt. Als je geen boodschap hebt aan mijn liefde. Geen houvast zoekt in mijn trouw. Niet bereid bent om je zonde te belijden. En vrede en vergeving bij mij te zoeken. Als je vergeet dat ik uit de doden ben opgewekt. Dan heb ik ook niets met jou. Dat kan dus. Dat je je afsluit voor Gods liefde. In Christus. En wat zou je dan moeten zoeken? In zijn nieuwe wereld waar dat centraal staat. Een waarschuwing die ons wakker wil schudden. Als we die kant op gaan. Maar hier stopt het niet. Want dan zou de boodschap zijn: zorg dat je hem niet verloochent. Want dan is het voorbij. Je moet zelf je best doen om hem te blijven belijden. Maar dan word je op jezelf teruggeworpen. En dat is niet het evangelie. Daarom dat laatste vers als slot, vers 13. Als wij ontrouw zijn. Ja, dat gebeurt. Dat wij falen in volharden. Dat we als soldaat niet op het behagen van koning Jezus gericht zijn. Dat we aan zijn principes voorbij leven. Als we helemaal geen zin hebben om te lezen, te bidden, de weg van God te zoeken, dienstbaar te zijn aan anderen. In de Tweede Wereldoorlog, we gedenken degenen die gevallen zijn, die zich in het verzet tegen de Duitsers verweerd hebben. Maar dat is maar een hele kleine groep. Een verre weg de meeste. Het hield zich maar een beetje afzijdig. Ergens zit dat veel dieper dan dat volharden. Ja, het kan zelfs zo zijn dat je hem verloochent. Petrus deed het 3 keer in die nacht toen het erop aankwam. Als wij falen om aan zijn koninkrijk getrouw te zijn, wat dan? Is hij dan ontrouw aan ons? Ja, dat zou een beetje logisch zijn als je die 4 versen zo naast elkaar leest, die 4 zinnen. Als wij ontrouw zijn, is hij ook ontrouw. Maar dat staat er niet. Er staat wat anders. Als wij ontrouw zijn, dan blijft hij trouw. Trouw aan zichzelf. Trouw aan zijn verbond. Als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, zo klinkt het in het formulier van de doop, dan is de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond met God hebben. Ja, dat is het evangelie. Dat God zich aan de mens verbonden heeft. Want zijn liefde stopzetten, dat kan hij niet. En heel de Bijbel is 1 getuigenis. Hoe Gods trouw die ontrouw van mensen overstijgt. En het oude verbond, het oude testament, loopt uit op Jezus Christus. Die door het leven zijn leven te geven het verbond vernieuwd heeft. De reinigende kracht van zijn bloed blijft staan. Opdat wij ons daaraan toevertrouwen. De opgestane Heer roept ons op om hem in gedachten te houden. Om telkens opnieuw gereinigd te worden van onze ontrouw. Wat een evangelie. Al falen we om het beeld van Christus te vertonen. In de opvoeding als ouders. Als gemeente om in geloof en hoop en liefde te leven. Of om even bij Paulus en Timotheus te blijven als voorgangers in de gemeente. Al falen geestelijke leiders in de kerk. Door misbruik van macht. Door seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wat een schade geeft dat. En wat hakt dat er diep in. Verschrikkelijk. Wat kunnen mensen falen. Maar dan nog is God betrouwbaar. En door al het falen van mensen heen doet hij zijn koninkrijk komen. Opdat wij ons daardoor laten leiden. en ons oefenen om te vertrouwen op zijn trouw alleen. En hem met nieuwe toewijding lief te hebben en te gehoorzamen. Met vreugde en volharding. En dat we zo leven van zijn liefde en trouw. En uitzien naar zijn eerlijke, heerlijke en eeuwige toekomst. Dan is de ontrouw voorbij. En dan mogen we ons voor eeuwig verwonderen over zijn trouw. De trouw die zijn kracht houdt. Tot in het laatste nageslacht. Net zo zeker als Jezus Christus is opgewekt uit de doden. Amen.
Thank you.
Gemeente, laten we samen danken en bidden en ook voorbeden doen. Groot is uw trouw, o Heere, onze God en Vader. Zo willen we u belijden. En zo willen we in dat besef ook erkennen. Zijn wij ontrouw? U blijft altijd dezelfde. Wij danken u voor die boodschap. Voor dit evangelie. Dat u uzelf niet kunt verloochenen. En dat daarmee uw beloften ja en amen zijn. Opdat een ieder die Jezus Christus belijdt als Heer. En als uit de doden opgewekt door God de Vader. Die zal zalig worden. Heer God, we danken u. Dat u dit evangelie ook vanavond ons laat horen. Over uw wonderlijke trouw. Opdat wij ons eraan toevertrouwen. Aan uzelf. En uw genade. We belijden u. Onze moeite om dat te doen. Ons bezig zijn met onszelf. En eraan voorbij te leven. Dat u alleen ons houvast bent. Heere God, geef dan dat wij u niet verloochenen. Dat wij niet seculariseren. En u uit ons leven en uit besef verdwijnt. Maar dat u zelf daardoor heen breekt. En uw naam aan ons bekend maakt als houvast. En dat u zo uw gemeente bouwt. En dat u ons oefent om aan uw koninkrijk trouw te zijn. In navolging van Christus. Wat de prijs ook is. Ziende op uw belofte van uw toekomst. Trouw te zijn, Heere God, om uit uw regels te leven. Geef dan dat wij zo ons vertrouwen op u stellen en dat we zo dienstbaar zijn op de plaats waarin u ons stelt om elkaar lief te hebben als uzelf. En neemt u weg al die dingen die dat in de weg staan. Zo willen we u bidden voor uw gemeente hier in Brugge. Bidden dat u haar zegent. En dat u haar voedt in geloof, hoop en liefde. We bidden u voor de kerkenraad. Geef wijsheid om leiding te geven. We bidden u voor allen die u inschakelt. Om in uw gemeente dienstbaar te zijn. En vanuit uw gemeente in het dorp. We bidden u voor broeder Voets die bij hem horen. Zegen hem, Heere God, om zo tot zegen te zijn. We bidden voor het dorp Brugge. Laat hier het goede van u gebeuren. En laat ons ook zien waar u werkt. Omdat uw geest soms wonderlijk kan waaien. We bidden u voor ons land. Heere God, we danken u voor de vrijheid. U ook afgelopen week we mogen gedenken. We worden stil van hen die daarvoor hun leven hebben gegeven. De prijs voor vrijheid betaald. En tegelijk, Heere God, denken we aan Oekraïne. Waar mensen in Mariupol vechten voor hun vaderland. Trouw tot in de dood. Brengt u een keer. Laat de wapens moeten zwijgen. En baant u de weg om in woorden de weg van de vrede te zoeken. En wat daarvoor nodig is. En wat geen mens kan bewerken. Grote God in de hemel, doet u het. Raakt uw harten aan. Hoe, dat is aan u. Maar ontfermt u zich over de nood van hen die onder deze oorlog gebukt gaan. Welke zijde dan ook. En we bidden u, Heere God, voor al die plaatsen in deze wereld waar bitter geleden wordt. Dit is voor ons op het voor het oog. Maar u weet ook de situatie in Syrië, in Myanmar, in Jemen, in Afghanistan en zoveel andere plaatsen. O God, brengt u een keer en laat uw recht en vrede komen. We bidden u voor uw kerk waar ze vervolgd en verdrukt wordt. Waar ze als Paulus in boeien geslagen wordt omdat ze Jezus beleidt als de gekruisigde en opgestaande Heer. Wees bij onze broeders en zusters die daar bitter onder lijden. En bemoedig hen met deze woorden die wij ook vanavond gehoord hebben van uw trouw en uw toekomst. En laat dan dwars door die boeien heen het evangelie krachtig doorwerken op de meest duistere plaatsen. Beschermt u zo in gevaren. Voorziet u in alle noden. En geeft u moed om het vol te houden. En baant u de weg naar de vrede. Om waar dan ook, als uw gemeente samen te komen, het evangelie met anderen te kunnen delen. En geeft u ons, Heere God, vrijmoedigheid. En geeft u ons weerbaarheid in de dingen die ons het moeilijk maken om als gelovigen te leven. We bidden voor uw volk Israël, dat u daar uw heil openbaart, uw shalom doet komen met alle onrust die er in het land is. Heere God, we redden het op geen enkele manier als wereld om vrede te zoeken. En daarom willen we het van u verwachten. Naar uw belofte. En zo bidden we voor alle volken. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gebeuren. Voorziet u in alle noden. Zegen ook de gaven die we geven voor diaconale werk in Colombia. Laat het niet voor niets zijn, Heere God. Maar laat het mogen helpen als iets dat vanuit uw liefde gegeven en gedaan wordt. En zegen alle die u daar inzet om het goede te zoeken. Vergeef zo onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Zo willen wij u danken en bidden. Gaat u met ons mee deze week in alles wat wacht. Zegen examenkandidaten als examens gaan beginnen. En alle om hen heen. Zegen ons in ons werk, op welke wijze dan ook. Laat het goede van u gebeuren en wat de toekomst ook brengt. U bent erbij en uw toekomst komt door alles heen. Dat is ons vertrouwen. Zo dank u voor wat u ons deze dag en deze dienst gaf. Vergeef wat niet was naar uw wil. En hoort u ons zo uit genade. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, laten we tot slot zingen Psalm 100, de verzen 1, 2 en 4. Om God te loven en met het besef van zijn goede tierenheid en trouw deze week in te gaan. Psalm 100, vers 1, 2 en 4 als slotzang. gemeente verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen om zo ook tot zegen te zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u en jou vrede. Amen.